We gaan met elkaar iets lezen uit de Bijbel. En wel Openbaring 21. De versen 9 tot en met 27. Openbaring 21, vers 9 tot en met 27. Staat bij mij boven het nieuwe Jeruzalem. Johannes krijgt dit geopenbaard op Patmos en dan ziet hij het volgende. En hij hoort het volgende. En dan zegt hij, en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden vol van de zeven plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij de poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het zuiden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte, en hij mat de stad met een meetlat op. 12.000 stadion, haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd. Het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de volkeren, de naties, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Nou, dat was een hele stuk en er wordt heel wat gezegd. En op een gegeven moment, voor een paar maanden terug, heb ik dit ook iets simpeler behandeld bij de jeugd. En op een gegeven moment, dan begin je erover na te denken. Over het nieuwe Jeruzalem. Je zingt er liederen over. Je zingt zelf ook wekelijks, jaarlijks liederen die daarmee verband houden. Nou, ik kwam het op een gegeven moment, dan begin je verder te denken. En dan zeg je, wie zijn eigenlijk de inwoners van die stad? Want het is een stad die gigagroot is. Wie zijn de inwoners? En het boek des levens, ja, iedereen weet er wel iets van. Maar wie staan daarin? Staan wij erin? Staan wij er niet in? En van tevoren, toen dacht ik, nee, we staan er niet in. Maar op een gegeven moment ben je ermee bezig en denk je, nou, zouden we erin kunnen staan? Weet je wel, en ik denk dat je die vraag ook open moet laten. En wie leven er buiten die stad? Want het is een stad. Er wonen mensen in. Nou, hij is verlicht. Nou, God is zelf het licht, hebben we gelezen. En als je dan zo de Bijbelteksten bij langs gaat, waar het over de Nieuwe Jeruzalem geschreven staat, dan krijg je langzaam het idee van ach, meer zicht op wie er wonen of niet wonen. En het boek des levens, wie staan erin of wie staan er niet in. Wanneer is het boek des levens geschreven? Daar hebben we eens over nagedacht. Wanneer? Ja, dat zijn allemaal van die dingen, maar je leest er overheen. En er zijn gewoon een paar vragen waar we gewoon deze morgen ach, heel voorzichtig aan proberen te voelen, zeg maar, van wat stel er allemaal voor? Kijk, als je Hebreeën 3 vers 1, je hoeft niet alles op te zoeken. Ja, Hebreeën 3 vers 1. En er staat, ze zeggen dat Paulus het geschreven heeft, het Hebreeën boek. Er zijn ook allerlei verschillende meningen over. Maar er staat, daarom heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, daar heb je dat dus, dat is het nieuwe Jeruzalem. Let op de apostel en hoge priester van onze blijdenis, Christus Jezus. En als je de Hebreeën 11 leest, dan wordt er allemaal gesproken over geloofsgetuigen, of geloofshelden, worden ze ook wel genoemd. Hebreeën 11 vers 3, door geloof zien wij in dat de wereld, en dat zijn de tijdperken, er staat wereld, maar in de grondtekst zijn het de tijdperken. En ik weet dat sommigen zeggen, ja, waarom vertalen ze dat ook niet zo, maar er staat dus de wereld. Dus verschillende tijdperken. En wat houden die tijdperken in? Nou, de eerste eeuw, tweede eeuw, drie eeuw. Dat houdt het eigenlijk in. En dat de tijdperken tot stand gebracht zijn door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus al die dingen die ontstaan zijn, zijn ontstaan uit dingen wat zichtbaar zijn, die men niet ziet. In Hebreeën 11 vers 10 staat dat God de gelovigen zal brengen in de stad met een vaste fundering. Dus die stad heeft een behoorlijke fundering. En dan zullen we straks wel zien wat die fundering is. En daar staat waarvan God zelf de architect en de bouwmeester is. Dus God zelf is de architect en de bouwmeester. Dus dat is gewoon duidelijk. Dus die stad is gemaakt. God is de architect en is ook de bouwer. Dus dat stellen we dus nu vast. In Hebreeën 11 vers 10 staat, want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Wat is die stad? Het Nieuwe Jeruzalem. Waarvan God de ontwerper en bouwer is. Oh, had ik al gehad. Dat is de tekst. Hebreeën 12 vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God. Tot het hemels Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen. Dus je zou kunnen zeggen, dat is die stad daar. En er zijn 10.000 tallen engelen wonen daar. Zijn daar. Zo kun je het uitleggen. En als je dan kijkt naar de omschrijving hoe groot die stad is en hoe die allemaal is opgebouwd, waarvan de muren en de fundering en de poorten. Nou ja, en er staan daar 12 poorten en dat zijn dus de apostelen van de Israëlieten. Weet je wel, van Israël, de 12 apostelen. Dus je moet het gewoon eens voorstellen. En als je dat dan kijkt, dan denk je van die 4 poorten, van 4 kanten kun je erin. En dit is een stad die in wezen naar beneden komt, hebben we net gelezen. De bruid van het lam. En dat is aan het begin van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan staat die stad daar. En dan staat er in Jesaja 65 vers 17. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen die er waren, waar wij nu op leven, staat er, er wordt niet eens meer aan gedacht. Moet je je voorstellen dat jij dan daar bent in die nieuwe hemel en nieuwe aarde en je wil even terugdenken aan wat er geweest is. Is niet mogelijk. Het zit niet eens meer in je geheugen. Je kunt niet terugdenken. En ze zullen zelfs later niet meer opkomen in het hart. Met andere woorden, er is een nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe situatie, nieuw Jeruzalem. Ja? Nou, en als je dan naar de afmetingen kijkt, die zijn voor ons verstand eigenlijk, nou eigenlijk zijn ze niet te bevatten. Volgens de beschrijving van Johannes zal in nieuw Jeruzalem een mega grote kubus zijn. Vierkante kubus. Van circa 2 tot 2.500 kilometer breed, lang, hoog. En als je daar een voorstelling bij hebt, dan denk je van, kun je niks meer voorstellen. En dan kan ik er allemaal opnoemen wat er allemaal is, maar één stadion is 192 meter. En er staat ook, de zee is er niet meer. Dat houdt in dat de oppervlakte van de aarde 3 keer zo groot is als nu. Want de aarde bestaat uit 1/3 land, 2/3 water. En de zee was er niet meer. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus wat ik net al zei, de stad heeft een lengte, breedte, hoogte van 2400 kilometer. En deze stad is gewoon uniek. Zo'n stad kennen we dus nu niet. Maar God zelf is de bouwmeester, hebben we net gelezen. En Koen, kun je daar eens, heb je een beetje voorstelling bij? Een nieuw Jeruzalem. Nou, dat is een kubus. Zie je de aarde erachter? Zo gaat hij dus door het hele heelal zweven. Ik heb alleen, ik weet niet of je die serie wel eens ziet van, hoe heet dat ook weer? Star Wars. Heb je wel eens gezien? Nou, dan vliegen ze ook dus door. Nou, dan moet je je voorstellen dat 2400 kilometer bij 2400 kilometer. Je hebt nog een. Kijk, zo groot. Als je op aarde staat. Zo groot. En wat is nou het fundament? Dus de aarde. Want daar staat hij op. 2400, dan moet je je voorstellen van Noord-Afrika, Libië tot ergens Noord-Polen. Nou, je hebt nog een of andere afbeelding. Nou, moet je voorstellen, dat is ongeveer, dus de aarde op de achtergrond, vierkant, 2400 bij 2400. Dan moet je voorstellen, en dit is ook mooi, nou, de aarde die heeft een middellijn van 12.700 kilometer. Nou, die kubus die er staat, dat is het nieuwe Jeruzalem. Links heb je de maan. En in die verhouding moet je kijken. Dus eigenlijk is het immens wat je daar ziet. Volgens mij waren dat de plaatjes, Koen, hè? Ja. En als je dan verder gaat, dat is eigenlijk de bestemming van heel veel gelovigen. Het nieuwe Jeruzalem. En als je dus Hebreeën 11 vers 13... Er zijn allemaal van die geloofsgetuigen, geloofshelden worden ze ook wel genoemd. En ze voelden zich allemaal bijwoners, staat er, en vreemdelingen op deze aarde. Al die geloofshelden, die hadden iets gezien, die zeggen, nou, wij wonen hier wel, maar dat is tijdelijk. Ze hebben iets gezien wat veel beter was dan deze aarde. En Hebreeën 8 of 11, vers 8 en 9. Door geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte. Als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. En de belofte was het nieuwe Jeruzalem. Vers 32 van die Hebreeën 11. Schrijft Paulus, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Samson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben allemaal door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Omdat ze allemaal, het maakt er niet uit of ze stierven of wat ook, het maakt er niet uit. Want ze hadden zicht op een beter vaderland. Hebreeën 11 vers 35. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Dat was hun hoop. Zij wisten dat ze iets zouden krijgen wat beter was dan wat dat zij op aarde hadden. In Hebreeën 11 vers 38, of 37 en 38, ze zijn gestenigd, ze zijn altijd in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met de zwaarte dood gebracht. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Moet je voorstellen hoe zo'n vaste geloof dat ze hadden. Hebreeën 11 vers 38, de wereld, in wat wordt hier verstaan onder de wereld? De kosmos, dat is het, alles wat geschapen is door God. En wij, als wij dat lezen, de wereld, dan denken wij over onze eigen aarde. Nee, alles, de wereld was het er niet waard. Dus die hele schepping was het er niet waard om hier te leven. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. Maar in de aarde staat hier weer het land, dat is het land Israël. Want daar gaat het om, hè. En deze allen, staat er in vers 39, hebben, hoewel zij door geloof een goed getuigenis van God gekregen, hebben de vervulling van de belofte, wat hun beloofd was, niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Al deze geloofsgetuigen hadden iets gezien wat hun tijdgenoten niet hadden gezien. En dat was het nieuwe Jeruzalem. En het is net, weet je wel, al die mensen die hier beschreven staan, dat God gezegd heeft, nou, weet je, hier hangt een paar gordijnen. Ik doe gordijn even iets open en je mag even naar binnen kijken. Moet je je voorstellen dat hier, dat wij met elkaar over hier zitten, dat God even zegt, jongens, jullie mogen even bij mij in de hemel kijken. Wat hadden jullie er dan voor over? En de gordijnen gingen weer dicht. Wat hadden jullie er voor over om daar te komen? Zouden jullie nog twijfelen? Want één ding is zeker. Jullie kunnen zeggen, ik twijfel niet. Maar twijfel is er altijd in een mens. Maar wat had je er voor over? Om te zeggen, nou, de gordijn is weer dicht. En we gaan gewoon weer verder met dat ik hier sta. Maar op een gegeven moment, jullie gaan niet weg. En dan zeggen jullie, ja, maar ik heb iets gezien wat ik nog nooit heb gezien. Nou, het zal wel niet zo zijn hoor. Het zal wel een Fata Morgana zijn of iets. Ik heb gezien, ik geloof het eigenlijk niet. Ik zal wel even een blackout gehad hebben. Weet je wel, zo blackout. En denk van, ik kan me voorstellen dat wij zo zouden reageren. Maar deze geloofshelden, die hadden er alles voor over om daar te komen. Weet je, en met ons is het net zo over, weet je wel, over onze hoop en positie. En de hoogte van de muur werd ook nog gemeten, staat hier, nou ja, 70 L. Dat is eigenlijk 70 meter dik, 70 meter hoog. 70 meter, ook wel hoog. Maar dan 2400 kilometer, die woningen die daar, weet je wel, die daar staan, 2400 kilometer hoog. En dan is het een muurtje van 70 meter. Ja, en dan denk je van, oh. Nou ja. En dan staat er ook, vers 23 van die hoofdstuk 21. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lam, is haar lamp. Hebben we net gezongen. Weet je wel, God zelf, en ook Heer Jezus, is het licht van deze wereld, heeft hij zelf gezegd. En er zal geen nacht meer zijn. Een zon is daar ook niet. Geen maan, helemaal niks. Want staat er, Christus zelf is het licht. Tijdens de 1000 jaar die daaraan voorafgaan, is die zon en maan er nog wel. Maar in het nieuwe Jeruzalem is er geen zon nodig. Ook geen maan, want elke is geen nacht, helemaal niks. Moet je gewoon eens bij voorstellen. 1 Johannes 5 zegt ook dat God het licht is. En dat in God geheel geen duisternis is. Als je daarbij nadenkt, dan denk je van ja, wij lezen dat altijd wel. Maar in God is geen duisternis. Dat houdt in, als hij er is, is er altijd licht. En wij lezen er vaak overheen en we beseffen eigenlijk niet dat hij eigenlijk al doelt voor in de toekomst. Ik ben het licht van deze wereld, zegt de Heer Jezus. En als je dan nadenkt, ja, wat voor licht is dat dan? Ja, daar denk je altijd niet goed over na. Maar als hij in het nieuwe Jeruzalem daar op de troon zit, dan is hij het licht. Er is geen nacht, helemaal niks. En als je dan ook kijkt, dat, als je dit ook zo leest, ook in die tijd zullen er buiten het nieuwe Jeruzalem ook nog volkeren zijn. En hoe je dat eigenlijk uit moet leggen, ze zijn er, zegt de Bijbel. En nu kunnen we daarover redeneren welke volkeren dat er zijn. Maar kijk, in Matteüs 25 staat ook ergens, weet je wel, dan komen alle volkeren voor de troon van God en dan worden gescheiden. De bokken en de schapen. Ja, en die schapen mogen ingaan. En nou, er wordt wel eens gezegd, die volkeren die erin mogen gaan, en die andere volkeren niet, dat die dus daar ook leven. En hoe je dat precies uit moet leggen, ik kan het dus niet. Eén ding weet ik wel, het is iets wat eigenlijk buiten ons verstand omgaat. Vers 25 en 26. En haar poorten zullen overdag niet gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de volkeren daarin brengen. Dus die volkeren, die zullen de heerlijkheid en de eer in het nieuwe Jeruzalem brengen. Als je in het Jeruzalem die er nu is, en die er ook toen tijdens de Bijbel, tijdens de evangeliën was, daar gingen de poorten 's nachts altijd dicht. En waarom? Het was nacht. En er konden allerlei mensen ook, ja, die eigenlijk kwade bedoelingen hadden, konden rustig naar binnen. Maar in het nieuwe Jeruzalem, dag en nacht, en nacht is er niet eens, zijn die poorten gewoon open. Vers 27, al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus eigenlijk, als ik dat zo lees, dan zou ik zeggen van buiten het Nieuwe Jeruzalem, zijn dus nog mensen die daarmee bezig zijn. Ja. Anders staat dit er niet. En in het Nieuwe Jeruzalem zelf, daar zal niemand rondlopen met een lang gezicht of wat ook, of iets doen wat in deze maatschappij waarin wij leven gewoon heel normaal is. Een moord is heel normaal geworden. Ja, 1000 doden en oorlog, dat is helemaal geen probleem. Maar daar gebeurt helemaal niks. Er is niemand die slecht denkt en ook slechte dingen doet. Maar wat voor mensen zijn er nu? Dat hebben we net ook al gezegd. Hebreeën, de geloofsgetuigen. Zijn dat dan de enige mensen die daar wonen? Hebreeën 11, de geloofsgetuigen. Of wonen daar nog meer? Wat voor beeld hebben we daarbij? Eén ding is zeker. Deze mensen die hadden een betere opstanding, hadden ze voor ogen dan een tijdgenoten. En die hadden zicht op een nieuwe Jeruzalem. Dus ze zijn gestorven. En waar zijn ze nu? Ja, één tekst. Zegt de Heer Jezus in Johannes 13 volgens mij. Die heb ik even niet paraat, maar wel. Wat staat daar? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om u, zegt hij dus, daar tegen Petrus die vraagt om dat, waar hij heen gaat. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik u plaats bereid heb, dan kom ik terug om jullie te halen. Dus wie horen daar nog meer bij? De apostelen. Dat denk ik. En in die tijd waren er misschien meer discipelen die dus de Heer Jezus volgden. Dus, maar in Nieuw-Jeruzalem, die is nog boven. In de hemel. Dus de Heer Jezus zegt, ik ga heen, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Met andere woorden, daar is iets bezig boven. Wat wij niet weten en ook niet zien. Eén ding weten we wel. Ze maken daar geen ellende mee. Dat hebben we ook wel gelezen. En wat we net ook gelezen hebben, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet eens meer opkomen in ons hart. Openbaring 22:15, naar buiten zijn de tovenaars, staat er, de ontuchtplegers. Maar nu over het boek des levens. Ook zo'n kreet waar je, of zo'n vers, je leest het en je leest er overheen. En ik weet niet of jullie daar een voorstelling bij hebben. Maar we gaan er wat teksten bij langs over het boek des levens. Komt vaker voor in Openbaring. Er staat in Exodus 32, 31 tot en met 33, gaat over Mozes. En de volk die ligt dwars ten opzichte van God. En toen keerde Mozes terug tot de Heere, tot Yahweh, en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt, een gouden kalf. Nu dan, of u toch hun zonden wilt vergeven, moet je je voorstellen. Vraagt hij, hè? Maar als u dat niet doet, zegt hij, schraap mij alsjeblieft uit uw boek, dus het boek des levens, dat u geschreven hebt. Moet je voorstellen. Hij heeft het geschreven, dat u hebt. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Met andere woorden, waar moet je mee? Moet jij mij aangeven, de boek die ik heb geschreven, die eigenlijk al klaar is, dat moet je goed. Dus die boek, het boek des levens, was al geschreven. Dus Mozes, die wist, daar is een boek des levens, die hebt u geschreven. En ik sta erin. Dus met andere woorden, hoe kan dat? In één ding weten we nu ook zeker, hebben we net gelezen in de Openbaring 21. De enigen die in het Nieuwe Jeruzalem zijn, zijn zij die geschreven staan in het boek des levens. En er zijn nog wel meer teksten, daar gaan we zo bij langs. Maar die worden soms ook wel de rechtvaardigen genoemd. Wij zijn ook gerechtvaardigd uit het geloof. Wij staan recht voor God door Jezus Christus. Dus alleen die op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus staan in dat boek des levens. Psalm 69 wordt ook over het boek des levens gesproken. En dat is eigenlijk gaat over de kruisiging. En er zijn dus Joden die de Heer Jezus gekruisigd hebben. Je kunt het ook lezen in Handelingen 13. Maar ik wil die hele gedeelte niet voorlezen. Maar daar zegt, er wordt geschreven door David. Dus ook David was op de hoogte van het boek des levens. Er staat, voeg misdaad bij hun misdaad, laat hun niet komen tot uw gerechtigheid. Dus uw gerechtigheid Ja? Laat hun uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hun bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dus met andere woorden, die in die boek stonden zijn gerechtvaardigd. En dan vraagt David, en dan gaat het over de kruisiging van de Heer Jezus. Zijn Joden, hè, die dat doen. Laat ze alsjeblieft uitgewist worden uit het boek. Openbaring 13. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen Israël, om het volk Israël, om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van wie de naam niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is, vanaf de grondlegging der wereld. Het is voor de grondlegging kunnen lezen, maar dit is vanaf. Dus met andere woorden, wat is nou vanaf? Kom zo naar hem terug. Wat is vanaf? Openbaring 17, vers 8. Het boek, het beest dat u gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, in het land wonen, staat er officieel, niet op aarde, in het land wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. Nu zie je, het boek des levens is vanaf de grondlegging van de wereld. Vanaf. Niet voor. Dus ergens is God begonnen te schrijven met het boek vanaf, zoals ik er tegenaan kijk, vanaf Genesis 1, vers 2. Vanaf de herschepping van de wereld. Had hij een plan en het begon al van voor de grondlegging van de wereld. Maar op een gegeven moment ging het in werking, Genesis 1, vers 2, de herschepping. Toen heeft God een boek geschreven. Van wie niet vanaf de grondlegging geschreven staat in het boek des levens. Dus er zijn ook mensen die niet in het boek zijn geschreven vanaf de grondlegging in de wereld. Zijn er ook. Openbaring 22, vers 19 staat, en als iemand afdoet van de woorden van het boek, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens. En van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Dus met andere woorden, we hebben nu vastgelegd dat het boek des levens vanaf de grondlegging de wereld geschreven is. Lucas 10, nog één vers. Verblijft u echter niet daarover dat de geesten van u onderworpen zijn, maar verblijft u erover dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Lucas 10. Met andere woorden, je ziet steeds meer mensen die daarbij komen. Gelovigen. Geloofshelden, Oude Testament. Nieuw Testament, apostelen. Lucas 10. Ook de gelovigen van die tijd zijn daar. En nu komt er een vers, Filippenzen, een latere brief van Paulus. Nu hebben we het steeds over de evangelie gehad, over de openbaring, over het Oude Testament. Maar nu de Filippenzen, 4 vers 3. En dan schrijft Paulus, en wij hebben dat boek, Filippenzen, hebben wij dus altijd voor ogen, van dat is een later brief van Paulus, die behoort bij deze tijd. Wij weten op dit moment niet anders. Daar wordt ingeschreven over het lichaam van Christus, bovenhemelse roeping. Maar wat staat hier? Ja, ik vraag u, schrijft Paulus aan de Filippenzen, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Nou, dus daar hebben we het eigenlijk, hier hebben we het over gelovigen, waarvan die behoren bij het lichaam van Christus. En die staan in het boek des levens, schrijft Paulus. Die hebben samen met Paulus gestreden en die in het boek des levens staan. Nou, dan moest ik ook wel even, ik heb dit wel vaker gelezen. Op een gegeven moment denk je van, ik heb er een eigen mening over gevormd voor mezelf. Maar dan ga je daar eens verder in en dan kom je tot ontdekking. Behoren deze mensen nou tot het volk Israël? Want die staan in het boek des levens. Of niet? Staat er niet bij. Het kan. Kan ook niet. En voor zover mij bekend, zoals ik nu ook, staan alleen in het boek des levens mensen die bij het volk Israël horen. En ook van Paulus en vroege brieven. Openbaring, alles. En er zijn, ik ben er ook eens ingedoken. En er was een opmerking, die schreef dus in een blad van, dat wij ook wel eens in het boek des levens konden staan. Ik weet het niet. Ik weet alleen wat we net hebben. En op een gegeven moment denk je van ja, ik heb daar wel een andere zicht op. Alleen, dan zouden wij samen met het volk, met de gelovigen, in het boek des levens staan. Maar niet op weg naar de Nieuwe Jeruzalem. Dan zou je bijna zeggen, als wij daar zijn, en wij zouden staan in het boek des levens, wij weten dat wij een bovenhemelsroeping hebben, niet een aardse, niet een hemelse, maar een bovenhemelse. Denk daar maar eens over na. Kijk, voor mezelf, die bovenhemelse roeping voor mij staat vast. Alleen, dan zijn er ook mensen, ja, we kunnen wel eens in het boek des levens staan en toch bij die bovenhemelse roeping behoren. Maar die anderen die in het boek des levens staan, op weg naar de Nieuwe Jeruzalem, dat gaat mij te boven en ik geef daar ook geen uitsluitsel, maar het wordt wel gezegd, hè? Dus zo word je soms een bepaalde kant opgedreven en denk je, ja, wat is nou waarheid? Kijk, voor mijzelf denk ik gewoon, zal ik ook zeggen hoe ik erover denk, Paulus die schrijft dit in de Filippenzen. En als deze mensen behoren tot het volk van Israël, dan staan ze in het boek des levens. Want dat is vanaf het begin al. Want heel het volk Israël staat erin. Op een gegeven moment worden daar mensen gewist. Maar deze niet. Daarom kunnen ze wel behoren tot een bovenhemelse roeping. Ondanks dat ze dus, zo behoort met het volk Israël, dat ze daar staan opgetekend in het boek des levens. Kan. Maar ik weet niet hoe u erover denkt. Hebt u het gevoel dat u in het boek des levens staat of niet? Ik weet niet of u die vraag aan uzelf wel gesteld hebt. Ik weet wel, voor jaren terug stond ik ook ergens en er zei iemand, ik sta in het boek des levens. En ik in mijn enthousiasme, en dan praat ik over 20 jaar terug, ik niet. Weet je, zo stellig, hè? Ik niet. En dan denk je van, nee, die vrouw die keek me, het was een vrouw, en die keek me aan, met andere woorden, jij ongelovig iemand. Weet jij niet zeker dat jij daarin staat? Want daar komt het op neer, hè? Maar ik weet het zeker. Ik weet zeker dat ik in een nieuwe Jeruzalem kom. Openbaring 21 vers 7 staat, wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar Hebreeën 12 vers 22, maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het nieuwe Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem, weet u. En zo gaat de hele Hebreeënbrief maar door. Maar hoe je ook denkt, waar je ook terechtkomt, voor mij staat één ding vast. Dat ik behoor tot het lichaam van Christus. Efezebrief. En dat ik een bovenhemelse roeping heb. En of ik nou wel of niet in het boek des levens sta,
Als ik erin sta, dan sta ik erin. Maar één ding, ik heb een hogere roeping dan het Nieuwe Jeruzalem die we net hebben gezien. Dus dat is net zo met heel veel dingen. Ja, wij hebben het ook wel eens over de doop. Ja, hoort hij er nou bij of niet? Nou, ik ben ook groot gedoopt. Ben je er meer of minder om? Helemaal niks. En dat is net zo of je nou staat in het boek des levens. Maar één ding is, staat voor ons vast. Wij behoren bij het bovenhemelse. En weet u, en dat is ook een voorrecht dat wij mogen weten. Dat we dat hebben ontdekt. Ja, wij zingen het nog wel eens over het Nieuwe Jeruzalem. Maar voor mijzelf denk ik niet dat ik daarin sta. En dat ik ontdekt heb dat ik behoor bij die bovenhemelse, bij het lichaam van Christus. Weet u, en dat we ontdekt hebben dat God met een plan bezig is. En dat wij daar, dat alles daar een onderdeel van is. Ook wat er momenteel gebeurt in de wereld. Wij kunnen daar niks aan doen. Je kunt voor de Palestijnen zijn, tegen de Palestijnen. Je kunt voor Israël zijn, maakt helemaal niet uit. Weet u, want God gaat door met zijn plan. Ja, en zoals wij er tegenaan kijken, denk je, hij kijkt niet op een paar honderd dooien. Ja, maar dat was in het Oude Testament ook al zo. Hij gaat gewoon door met zijn plan, omdat hij weet waar ieder mens terechtkomt. Hij weet dat hij klaarkomt met zijn schepping. En daarom is het ook belangrijk dat je als gelovige ziet dat er een plan is van God. En als je dat ziet, dan beginnen sommige teksten ook anders voor jou te spreken. Dat is net zoals Johannes 3, vers 16. Er staat, want zo lief had God de wereld, de kosmos, zijn hele schepping, gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus hij had zijn hele schepping zo lief, die hij gecreëerd had vanaf de eerste aion. Ja? Hij had daar een ideale wereld geschapen. God heeft dat zelf geschapen. Nou kun je zeggen, wie woonde daar? Nou, ik heb het al gelezen, daar wonen de engelen. Maar op een gegeven moment was daar een engel die overal bovenuit torende. En God heeft de hele schepping heeft hij neergeworpen en was een chaos. En vanaf dat moment begon hij een herschepping, het tweede aion. Weet je, en dan zie je ook, als je zo'n tekst als Johannes 3, vers 16, hij heeft die hele kosmos die hij geschapen heeft, en wat op een gegeven moment ook een chaos was, heeft hij zo lief, dat hij zijn eigen zoon opgeofferd heeft om alles weer te herstellen aan het einde van die vijfde aion. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hoe lang dat het duurt, weet ik niet. Maar op het eind daarvan zal God alles en allen zijn. Weet u, en daarom is dit ook mooi. Ook alles wat er gebeurt in die tekst, schrijft Paulus in Korinthe 4, dat wij de moed niet moeten verliezen. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Weet u, alles wat er ons heen gebeurt, tuurlijk vinden ze het erg. We kijken naar onze dierbaren, maar één ding mogen we weten, dat het eind God alles en allen is en dat we een geweldige toekomst hebben. En weet u, Colossenzen 1 vers 13, en wij, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, het bovenhemelse. En dat is geweldig. En dat wil ik jullie deze morgen meegeven. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 220. Wil er iemand ook met ons een dankgebed doen? Voordat we gaan zingen. Heer, wat is het geweldig om zo als broeders en zusters bij elkaar te zijn. Dank aan Heer dat we mogen weten dat we uit genade mogen leven. Heer, dat u een geweldige plan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en dat er een tijd komt waarin u alles in alles bent. Heer, dan is er geen nacht meer, geen dag, geen leed, helemaal niks. Heer, en het is geweldig om dat te mogen zien vanuit uw woord. U hebt ons uw woord gegeven om dit te ontdekken. Heer, en daarom mogen we weten dat we in uw Zoon een geweldige toekomst hebben. En dat wat er ook gebeurt, u altijd bij ons bent. Zo willen we ook de rest van deze dag aan u opdragen. Ook de week die voor ons is. We mogen weten dat u altijd bij ons bent. En dat u ons al gezegend hebt met alle geestelijke zegeningen in de hemelsgewesten. Heer, en dat we hebben een stempel van u meegekregen. En we blijven altijd uw eigendom. En daar kunnen we u alleen maar voor danken. Amen. Zullen we het staande gaan zingen? Opwekking 220.